Open de hemelpoorten, laat ons uw woorden horen. Een mooi gebed. Thema vanmiddag, bouw Gods huis. En afgelopen donderdagavond was ik in het huis van gebed. Voor aanbidding en gebed. En die avond heette O4. Thomas die refereerde er al even aan. En dat komt uit Psalm 45. En dat gaat over iets kostbaars. O4. Om God te aanbidden. Want hij is het zo ongelooflijk waard. En de opzet van zo'n avond is heel eenvoudig. We aanbidden en we bidden. En we doen dat samen met een heel mooi team. Jurgen Visser en Luc en Anton en Laura, die dragen dat en die begeleiden dat zo'n avond. En dat is gewoon heel mooi. Ze spelen en ze zingen, je doet mee. Er waren nog een aantal andere mensen. En het was goed. Het was gewoon zo goed. En er was vrede en er was kracht. En de geest die komt dan met inzicht. En ik had echt zo'n open hemel idee. En aan het eind van de avond toen wilde ik ook heel graag voor het team bidden. Want het is mooi, maar het vraagt ook iets om dat te dragen. En we wilden hen zegenen. En terwijl we aan het bidden waren, toen kwam echt dat beeld van die open hemel mij heel helder voor de geest. Zoals Jacob dat meemaakte in Genesis 28. En misschien ken je dat verhaal. Misschien is het minder bekend voor je, maar in Genesis 28 is Jacob op de vlucht. Hij heeft de zegen gestolen. Esau, zijn broer, is woest, wil hem doden. Dus Jacob vlucht. En dan moet hij vluchten van Beersheba naar Haran. En dat is een eindeloos lange reis. 850 kilometer. En wat me dan zo treft, in die 850 kilometer kan er van alles gebeuren. Helemaal in die tijd. Eén man in de wildernis, gevaar. Roofdieren, bandieten, de hitte overdag, de koude 's nachts. Honger, dorst, je moest maar afvragen van, waar haal ik vandaag mijn proviant weer vandaan? Dus 850 kilometer, daar is van alles gebeurd. Maar de Bijbel die vond maar één ding echt wezenlijk in die reis. Maar één ding werkelijk ertoe doende om op te schrijven. En wat was dat moment dan in die reis die er echt toe deed? Dat was het moment dat God verscheen. Het moment dat God opdook in een droom en verscheen aan Jacob. Die ene man daar in de woestijn. Wat een geschenk voor Jacob. En Jacob mocht hele bijzondere dingen zien. Onder meer zag hij een ladder. Die stond op aarde en reikte tot in de hemel. Uiteindelijk een prachtig beeld van Jezus. De weg. Degene die de hemel en de aarde verbindt. Maar Jacob, hij zag ook engelen. Ook zo mooi. De engelen gingen omhoog en naar beneden. Maar eerst omhoog. Dus daar waar Jacob dacht, ik ben hier helemaal alleen in de wildernis. Ik weet niet wat om de volgende bocht ligt. Wie is hier überhaupt met mij? Dan zegt God, ik was al bij je, want die engelen gaan eerst omhoog. De hemel was al die tijd al vele malen dichterbij dan jij dacht. Hij mag ook zien dat de Heer verschijnt. En zie de Heer. De Heer die komt naar hem toe. En zegt Jacob, joh, ik heb een plan. Ik heb regie. Ik heb iets voor jou. Ik heb bestemming voor jou. En dan wordt Jacob wakker. En zijn hart is gevuld met eerbied. Met ontzag. Hij vond het een groots moment. Indrukwekkend. En dan zegt hij, waarlijk, God is in deze plaats. En ik heb het niet geweten. En dan komt hij tot een hele bijzondere conclusie. Dan zegt hij, dit is het huis van God. En dat is een opvallende conclusie. Want er was helemaal geen gebouw. Er was geen mobiele tabernakel. Er was geen permanente tempel. Wat er was, was één man in de wildernis, onder een open hemel, in de aanwezigheid, de tegenwoordigheid en de nabijheid van de Vader. En dat is het huis van God. En hij zegt, dit is de poort naar de hemel. Dit is de plek waar de hemel de aarde raakt. En zo stonden we daar te bidden afgelopen donderdagavond O4. En dat idee had ik. Dit is de plek waar de hemel de aarde raakt. De ontmoeting met God. En het was ongelooflijk kostbaar. En wat ik bijna zeker weet is dat Jacob niet doorhad toen hij die woorden uitsprak. Dit is het huis van God. Dit is de poort van de hemel. Dat het profetisch was. Dat hij daar al iets vertelde over de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want de gemeente van Jezus is bedoeld als huis van God. Een plek van ontmoeting. Een plek waar je hart wordt gevuld met eerbied en ontzag. een open hemelplek. Waar de aanwezigheid van God iets met je doet en bestemming geeft. Een plek waar je een steen overeind zou willen zetten. En wil zeggen, van, ja, dit is een gedenkwaardige plek. Want waarlijk, God is hier. Jacob, hij sprak al over de gemeente. En als wij nadenken dit seizoen over bouw Gods huis. Als we daar vandaag bij stilstaan, maar ook in de rest van de handelingenserie, de rest van het seizoen. Dan is de vraag van, hoe kunnen wij dan dat huis bouwen? Hoe kunnen wij dan bouwen aan een plek waar de hemel de aarde raakt? Hoe kunnen we bouwen aan die ontmoeting met God? Hoe kunnen we dat gaan zien meer en meer, dat er een ladder is die op de aarde staat en reikt tot in de hemel? Hoe komen we op die plek en hoe kunnen we daaraan bouwen dat eerbied en ontzag ons hart vult als gemeente en ook persoonlijk? Hoe kunnen wij Gods huis bouwen? Die plek waar de hemel de aarde raakt. En daar wil ik vanmiddag graag met jullie over nadenken vanuit Handelingen 2. We maken de reis door het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen. Misschien wel beter gezegd Handelingen van de Heilige Geest. En we lezen uit Handelingen 2, 1 tot 13. Hoe bouwen wij Gods huis? De komst van de Heilige Geest. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. En in Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. En ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene en Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. En verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Die tweede zin die we lazen, plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Een andere vertaling die zegt, plotseling klinkt er uit de hemel een geluid als het ruisen van geweldig gedreven ademen. Nou, afgelopen week, toen hadden wij onze eerste najaarstorm. En ik was onderweg van Zwolle naar Groningen. En ik dacht van, ik wil nog even onderweg de Zeeser duinen in. Een rondje hardlopen. Ik hou ervan hardlopen in de storm. En ik liep daar fantastisch. Die wind die zo speelt met dat gras en die komt daar aan rennen. En dan het maisvelden doet buigen. Bomen, of van die bospaden, zeg maar, bezaaid met takken. En die wind die dan met die boomtoppen speelt en dan dat ruisen. Het ruisen van geweldig gedreven ademen. En ik liep daar heerlijk in het bos. Ik ben niet geraakt door een tak, zoals je ziet. En genoten van het indrukwekkende, want het maakt indruk op mij, de elementen. En dat woeste van wat daar dan gebeurt in dat bos, maakt de indruk. En dan heb je het alleen nog maar over de Zeegse duinen. Dat maakt al indruk. En hier, vanuit de hemel, een geluid als van het ruisen van geweldig gedreven ademen. En het geluid maakt indruk. En de mensen drommen samen, staat er. En dat is ook niet zo gek, want die windvlaag, dat was een fero, staat er in het Grieks. En dat woord komt 67 keer voor in het Nieuwe Testament. En het is maar één keer vertaald als windvlaag en dat is hier. En op al die andere plekken is het vertaald met voortbrengen, dragen. Dus vanuit zijn oorsprong bij God, de hemel, dan is daar dat intense, indrukwekkende geluid. En dat draagt iets en dat brengt iets mee. En wat het meebrengt, dat vult dat huis waar ze zijn. En wat er dan komt, is de aanwezigheid van de Vader en de Zoon in de aanwezigheid van de Heilige Geest. En het vult dat hele huis waar ze zijn. Indrukwekkend. En wat voor huis was dat dan? Nou, je zou kunnen zeggen, dat is de bovenzaal. Ik heb dat zelf ook lange tijd gedacht. Er zijn ook goede papieren voor. Maar het zou ook even goed kunnen dat het de tempel was. Het was de tijd van het morgengebed. Afijn allerlei mogelijkheden om te zeggen, nee, het was de tempel. Maar of het nou de bovenzaal was, of dat ze al in de tempel waren. Er wordt een nieuw huis geboren. Een nieuw geestelijk huis. Het huis waarover gesproken wordt, was dat het geluid en dat die geest en dat die tegenwoordigheid van God komt op die groep. Op die groep mannen en vrouwen, op die gelovigen. Op ieder van hen persoonlijk, maar ook op hen samen. En dat wordt het nieuwe huis. Dat wordt de plek waar de hemel de aarde raakt. Een plek van eerbied en ontzag, waar God komt en woont met zijn aanwezigheid. En het wordt ook een poort naar de hemel. Als je kijkt wat daar gebeurt in Handelingen 2, de atmosfeer van die stad verandert. En de mensen drommen samen. En het wordt echt een poort naar de hemel, de plek waar de hemel de aarde raakt. Want Petrus legt het uit wat daar gebeurt. En 3000 mensen, die maken onderdeel uit en die worden deel van dat nieuwe huis, dat geestelijke huis wat God daar aan het bouwen is. God die daar wil wonen. En er zijn eigenlijk twee reacties die je hier kunt zien op dat fantastische wat God daar doet. En het eerste is de groep die zegt, joh, ze zijn hartstikke dronken. Ze zijn knettergek. Wat hier gebeurt, die mensen zijn van het padje af. Oftewel, ze staan niet open. Het dringt niet door, het komt niet binnen en ze willen er niets mee. Maar er is ook nog een andere groep en die zegt, wat heeft dit te betekenen? Het is zo groot, het is zo indrukwekkend. Het is zo bijzonder, wat betekent dit? En voor ons is dit ook zo'n bekend gedeelte. En ik wil heel graag dieper ingaan op die vraag die daar gesteld wordt. Wat betekent dit? En dan beginnen bij Genesis en met jullie samen een aantal stappen maken om dan weer terug te keren naar Handelingen 2. Want wat hier gebeurt, al God heeft er zoveel voor over gehad. Om dit te kunnen laten gebeuren, dat die hemel zich opent en dat zijn aanwezigheid en tegenwoordigheid kan gaan wonen in de harten van mensen. En daar een plek vormt waar hij kan zijn. Laten we eens beginnen. De Hof van Eden, de eerste bladzijdes van de Bijbel. Daar openbaart God zich als schepper. En met zijn spreken roept hij het licht en het leven en de mensen en de planten en de bomen en alles tot aanzijn. En wat ik zo mooi vind, dat hij dan in dat universum, dat onmetelijke, oneindige universum, daar op die aarde met zorg en liefde en oog voor detail een tuin aanlegt. God de Heer die legde in het oosten in Eden een tuin aan. En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. God plant een tuin en plaatst de mens daarin. Maar dat was niet zomaar een gewone tuin. En die tuin, dat was een heiligdom. Die tuin was een plek waar de hemel de aarde raakte. Want God die wilde daar wandelen. God wilde daar wonen. God wilde daar zijn onder de mensen. Kostbaar. Ongelooflijk kostbaar. Dat was Gods hartsverlangen. Een heiligdom. Een plek waar de hemel de aarde raakt. Zijn, wonen, blijven bij de mens. En toen was daar het sissen van de slang. En het vallen van de mens. En die tuin van verbondenheid werd een woestijn van vervreemding. En de mens werd verdreven uit die nabijheid van God. Er was vervreemding met God, vervreemding met elkaar, vervreemding met de schepping. En ze stonden buiten. En nu dan? Is alles dan verloren? En dan wil ik een sprong maken met je van de woestijn van vervreemding naar een andere woestijn jaren later. De woestijn de Sinaï. En we zien daar onderaan de berg de Sinaï, aan de voet van die berg, dat het volk Israël zijn tentenkamp heeft opgeslagen. En daar bovenop die berg, daar verschijnt dan de majesteit van de Heer met vuur. En God die roept dan Mozes de berg op om naar hem toe te komen, want hij wil zo graag tot hem spreken. En Mozes blijft daar 40 dagen en 40 nachten. En ook daar openbaart en onthult God weer zijn hartsverlangen. Weten jullie volk Israël eigenlijk wel waarom je gered bent? Ja, beloofd land, maar eigenlijk nog veel meer. Eerst dit. Ik wil wonen onder jullie. En Mozes krijgt een opdracht mee. Exodus 25 vers 8. De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. Zie je het? De Hof van Eden was niet meer, maar Gods verlangen is nog onverminderd hetzelfde. Ik wil bij de mens zijn. Ik wil bij ze wonen. Ik wil bij ze blijven. Ik wil met mijn tegenwoordigheid daar zijn. En God heeft er zoveel voor over. En dan is daar het hemel, de hemelse tabernakel. En dan krijgt Mozes tal van minuscule aanwijzingen om te zeggen, tot in detail, zo moet je het maken. De kopie van de hemel op aarde in die tabernakel met al zijn symboliek. Ik wil wonen. En zo verschijnt daar in die woestijn een hagelwitte omheining. En daaromheen al die grijze, grauwe, duizenden tentjes. Al God krijgt weer voet aan de grond in zijn volk. En als we dan met mannenmacht hebben gewerkt aan die tabernakel, de tabernakel is af, dan gebeurt daar dat fantastische moment, Exodus 40. Toen werd de ontmoetingstent, de plaats van samenkomst, overdekt door een wolk. En werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Moet je opletten wat er dan gebeurt. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan. De atmosfeer is gewoon zwaar geworden door de indrukwekkende, imponerende, gewichtige aanwezigheid en glorie en majesteit van de Heer. Dit is zo groot. Prijs de Heer voor die wolk die majesteit nog enigszins verhult. Want anders kon je daar niet bestaan als mens. Dan kon je daar niet blijven staan. Dan kon je daar niet zijn vanwege de heiligheid van de Heer. Mozes, de vriend van God, kon niet binnengaan. Want de wolk rustte op de tent. En de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Halleluja, weer de hemel die de aarde raakt. Na de Hof van Eden, weer God nabij in zijn tegenwoordigheid onder het volk. Wat een heerlijk moment. En daarna vervolgde de tocht zich door de woestijn. Het beloofde land. Een moeilijke periode. De tijd van de richteren. Het was donker. Er waren oorlogen. Er waren vijanden. Er was afval. Er was afgoderij. Het ging niet goed. De tabernakel raakte in onbruik en dan komt daar op een gegeven moment David. De beroemde koning David, de man naar Gods hart. En hij brengt vrede in Israël. Hij vestigt dat koninkrijk daar en dan zit hij op een gegeven moment in zijn paleis. En dan denkt hij, wacht eens even. De Heer heeft geen plek om te wonen. Hij heeft geen rustplaats voor zijn aanwezigheid. En dan komt daar vanuit dat verlangen, dat plan om die tempel te bouwen. En God zegt, ja, tempel, maar nee, niet jij. En misschien moet David dan even slikken, maar uiteindelijk Salomo, die mag dan de zoon van David de tempel bouwen. En hij doet er 7 jaar over en het wordt schitterend. Het wordt prachtig. En ook daar gebeurt weer iets heel kostbaars. Waar je het vuur had in de wolk, bij de tabernakel, komt er ook opnieuw weer vuur uit de hemel als Salomo zijn gebed beëindigt. En dan zijn daar de oudsten en de leiders van het volk en de priesters en alles bij elkaar. Toen Salomo zijn gebed tot de Heer beëindigd had, daalde er vuur uit de hemel neer, dat het brandoffer en de vredeoffers verteerde. De majesteit van de Heer vulde de tempel. De priesters, denk aan Mozes, ook de priesters konden niet naar binnen gaan. Opnieuw is daar ja, die atmosfeer zwaar geladen, want God is daar, die heilige God. En de tempel was gevuld door de majesteit van de Heer. Schitterend. God komt. Prachtig. Het blijft maar komen. De Hof van Eden. Opnieuw initiatief, tabernakel. Opnieuw initiatief, tempel. Maar ook hierna. Aan het einde van het koningschap van Salomo, dan breekt het rijk in 2 stukken uiteen. Het volk blijft maar afdwalen. Afval, afgoden. Uiteindelijk ballingschap. Uiteindelijk tempel verwoest. Jeruzalem verwoest. En waar is nu dan toch de glorie van de Heer gebleven? Nooit meer zou de heerlijkheid van de Heer in het Oude Testament schitteren, zoals het schitterde in de hof, de tabernakel en de tempel. En nu dan? Wat is dan toch weer het eerstvolgende moment dat de majesteit van de Heer zijn rustplaats vindt op aarde? Dat is in Jezus. Schitterend. Maria werd overschaduwd, alsof een wolk over haar heen trok. De wolk van de heerlijkheid van de Heer. En uit Maria werd Jezus geboren. De heerlijkheid van de Heer vulde de tempel bij het opdragen van Jezus. Uiteindelijk zegt Johannes 1 Johannes 14. Jezus heeft onder ons gewoond, getabernakeld. God nog nooit zo dichtbij. In mensenpak aangetrokken, vlees en bloed, vol van goedheid en waarheid. Hij heeft getabernakeld onder ons. En we hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige Zoon van de Vader. En ga even met me mee naar dat moment in de Jordaan bij de doop van Jezus. Jezus komt uit dat water en terwijl die aan het bidden is, dan scheurt de hemel zich open. En de vader kijkt met een glimlach naar zijn zoon en zegt, jij bent mijn geliefde zoon. En in jou vind ik vreugde. En er komt daar de majesteit van de Heer, de wolk van de Heer. De Heilige Geest als een duif neerdalen op de Heer Jezus. Zijn lichaam, zijn hart, een tabernakel, een tempel, een woonplaats voor de majesteit van de Heer. Hoe heerlijk is dat? En Jezus was zo dichtbij. De mensen raakten hem aan. Hij raakte de mensen aan. Hij at en hij dronk met hen. Wat een mysterie, de heerlijkheid van God. De geest van God in de Zoon. En de Zoon wandelde in de wil van de Vader. Zijn liefde voor zijn vrienden ging tot het uiterste en hij stierf aan een kruis. Stond op uit de dood, ging terug naar de Vader, is gezeten aan de rechterhand van de majesteit. En nu dan? Waar is dan de rustplaats voor de aanwezigheid en tegenwoordigheid van God hier op aarde? Als Jezus aan de rechterhand gezeten is van de Vader in de hemel. Wat is zijn adres hier op aarde? En dan komt er Handelingen 1. Vorige week heeft Mark daar fantastisch over gepreekt. En dan komt daar de belofte van de Vader. En dan komt daar de belofte van Jezus. Ik zal dopen met vuur. En dan, Handelingen 2. Komt daar opeens die windvlaag. Dat ruisen van geweldig gedreven ademen. En daar is de vervulling. Daar komt de majesteit van de Heer. Daar komt de geest die neerdaalt op de gemeente. We hebben het net gelezen. En daar ontstaat dat nieuwe geestelijke huis. Mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden, jong en oud. Hun hart, een woonplaats. Hun hart, een rustplaats. Al die mensen samen, die groep daar. De majesteit van de Heer overdekt hen. Met die Heilige Geest. En dat is het huis. Opnieuw de plek waar de hemel de aarde raakt. Een rustplaats voor de aanwezigheid. En tegenwoordigheid van God. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar dat is zo niet te bevatten. Ik vind het zo rijk. Niet alleen van het woord, maar ook dat het zo is. En dat we daarin mogen staan. En ook Paulus, die zo gauw die hier aan denkt, dan buigt hij zijn knieën. En dan zegt hij, jouw Heer, alstublieft geef mij een geest van kennis, inzicht en openbaring. Om te vatten wat u hier allemaal heeft bedoeld en weggelegd. De tegenwoordigheid van God. Wij mogen een woonplaats zijn van zijn majesteit en heerlijkheid. En daarom zegt hij ook in 1 Korinther 6 vers 19. Weet u het niet? En hij kwam allerlei mensen tegen. Die moesten dat ook nog zo bevatten. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? Uw lichaam, een tempel van de Heilige Geest die in u woont. Voel je wat er in meekomt vanuit de Hof van Eden. Vanuit de tabernakel, vanuit de tempel, vanuit Jezus en nu de gemeente. En wie wij mogen zijn als persoonlijk gelovigen. Ik wil hier straks nog even naar terug, maar nog één stapje verder. Want ja, de glorie van de Heer die wil dus wonen in zijn gemeente. Maar het plan van God gaat nog groter. Het is verder, het reikt dieper en het is omvattender. God wil zo graag dat zijn glorie de hele aarde bedekt. En dat geeft ons een glimp naar voren toe. Als je kijkt naar Openbaring 21 vers 2 en 3. Ook daar, het nieuwe Jeruzalem. Ook daar zien we het weer gebeuren. Toen zag ik, Johannes, de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ik hoorde een luide stem. Weer dat geluid vanuit de hemel. Vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Het nieuwe Jeruzalem. De plek waar de hemel de aarde raakt. Het brandpunt van alles waar God naar op zoek is. Ultieme uiting van zijn hartsverlangen. Om te zijn onder de mensen. Te wonen onder zijn volk. De gemeente. Onze harten. De plek waar de hemel de aarde raakt. Mooi, hè? Hoe kunnen wij nu Gods huis bouwen? Als dit is hoe God naar ons kijkt. Als dit waarheid is over hoe hij denkt over onze harten en onze levens en onze lichaam. Hoe kunnen we nou Gods huis bouwen? Wat is het eerste belangrijke komend seizoen? Bouw Gods huis. Het eerste belangrijke is niet profetie. Of tongentaal. Of genezing. Of gebed. Of volharding. Al die onderwerpen gaan we allemaal behandelen. Daar gaan we over preken en dat vinden we mooi. Maar het is niet het eerste van de eerste dingen. Het allereerste, als wij Gods huis willen bouwen, is dit. Laat ons koesteren. Koesteren. Waar begint het bouwen van Gods huis? Dat begint bij koesteren. Dit. Het koesteren van zijn tegenwoordigheid. Het koesteren van zijn nabijheid. Het koesteren van zijn aanwezigheid. Houden van zijn hartsverlangen dat hij wil wonen en dichtbij wil zijn. Koesteren. Dat we goed worden in de kunst van het koesteren. Daar begint het bouwen van Gods huis. Afgelopen zomer hebben Huimke en ik met ons gezin uit alle macht geprobeerd om in Nederland te blijven. Maar het was ons echt te nat. Dus uiteindelijk besloten we toch om naar Frankrijk te gaan. Want we hebben een 5-persoons tent met z'n 6. En alleen maar regen is gewoon een ultieme beproeving, zeg maar. Dus dat moeten we gewoon niet doen. Dus wij gingen naar Frankrijk, de Bourgogne, de Morvan, een prachtig natuurgebied. En ik weet niet hoe jullie vakanties eruit zien, maar wij vinden het leuk om te wandelen. En Harmke en ik kunnen dat wel elke dag doen, maar onze kinderen vinden dat niet elke dag leuk. Dus ja, feest van herkenning. Eén dagje camping, één dagje een wandeling. Eén dagje camping, één dagje wandeling. En ik geniet ervan, maar je moet altijd wel een soort van doel hebben. Dus om de zoveel kilometer krijgen ze een stukje chocola en je moet, weet je wel. Dus we hebben gewoon een hele strategie om dat gewoon gezellig te houden. Zijn er tips? Heb je goede ideeën? Mail mij. Maar in ieder geval, we hebben dan zo'n watervalletje, hè, dat stip op de kaart. En dan gaan we daar naartoe. En dat doet iets. Visie, een doel is altijd goed. Dus wij onderweg naar een watervalletje. Maar ja, ons lieve schatje Nora, die is 4. En dat was toch wel een moeilijkheidsgraad die voor een kind van 4 wel een beetje overdreven is. Dus op een gegeven moment was ze moe. En ja, het was last minute, dus we hadden geen draagzak, we hadden geen rugzak om haar in te stoppen. We hadden gewoon, dus ik zei, kom maar op mijn rug. Dus maar dat moet je dan met die blote armen doen. Op een gegeven moment liep ik dus met Nora op mijn rug en ik denk, nou, we zijn uiteindelijk gewoon als gezin aan het wandelen. Dit is leuk. Ik ben niet echt gek op chocola, maar ik kon wel wat gebruiken. Ik zeg, nou. Maar toen gebeurde daar iets, want ik dacht van ja, die armen beginnen te verzuren en je wilt het gewoon goed en mooi maken. Maar ik dacht, ik vind je zwaar en ik weet niet of ik dit heel geweldig vind. En toen zei ik tegen Nora, Noor, weet je, je moet me even gaan aanmoedigen. Gewoon, he, dat is leuk. Goed pap, zegt ze. En dan had ik al het eerste natte kusje in mijn nek. He, zo'n bezweet nat kusje, maar het was heerlijk. En op een gegeven moment zegt ze, hup pap, zet hem op pap. Je kunt het, pap. Ik dacht, ja, dat klinkt goed. En iets wat heel zwaar werd, werd opeens heel leuk. En ze begon nog steeds, ja, die eindeloze serie kusjes in mijn nek, joh. Ik werd er nat van, maar ik vond het geweldig. Bezweet rug, zij was bezweet, lekker plakkerig. Ik vond het geweldig. Ik zou je vertellen, waar ik eerst dacht van, wat is dit zwaar? Ik begon haar aanwezigheid op mijn rug te koesteren. Ik dacht, wat heb ik toch een dierbaar schatje op mijn rug. En ik vond het heerlijk. En ik werd mij ook de hele tijd dus bewust dat ze daar zat. Niet alleen omdat ze er flink in woog. Maar ook omdat het gewoon zo mooi was. En omdat ik mij bewust was van haar aanwezigheid op mijn rug. Omdat ik haar steeds meer begon te koesteren. Paste ik ook mijn leven erop aan. Ik paste mijn tempo erop aan. Maar ja, berg je op, berg je af. Het is toch anders met een kind van 4 op je rug dan wanneer je daar alleen loopt. Dus ook als het ingewikkeld werd, ja, ik heel voorzichtig en behoedzaam ging ik dan naar beneden. Ondertussen nog steeds volop gezoend in mijn nek. Maar dat was goed. Omdat ik wist, ik heb een kostbare schat, die draag ik met mij mee. Pas ik mijn leven erop aan. Een ander tempo en het was goed. En wat ik mij dus nu ga herinneren van deze last minute vakantie in de Morvan, is dat ik daar bij al die wandelingen mijn dochter op de rug had. En als ik nadenk over bouw Gods huis En het eerste van de eerste dingen, het voorliggende, wat wij moeten doen, is koesteren. Dan hoop ik dat we daar goed in worden. Dat wij ons bewust zijn van, hé, ik koester de tegenwoordigheid van God. Ik koester zijn aanwezigheid in mijn leven. Ik koester zijn nabijheid in deze gemeente. En dat is wat ik wil. Dat is wat ik verlang. Ik koester zijn hartsverlangen. En ik ben mij bewust van zijn aanwezigheid. En ik pas mijn tempo erop aan. Ik pas mijn leven erop aan. Want mijn eerste schat is zijn tegenwoordigheid. En ik wil het besef van zijn tegenwoordigheid niet kwijtraken. En daarom koester ik het. En misschien is dat soms zwaar. Laat het maar zwaar zijn. Het is het mooiste wat er is. Om daar keuzes voor te maken. Om je tempo erop aan te passen. Om te zeggen, ik wil houden van uw aanwezigheid. En ik wil er dieper in gaan. En lieve gemeente, weet je wat ik merk? Dat God dat aan het doen is ook in mijn leven. Afgelopen seizoen was er zo'n moment in gebed dat hij zei, maak ruimte. Maak ruimte in je hart. Maak ruimte in je agenda. Maak ruimte in je leven voor meer van mijn tegenwoordigheid. Je houdt van heel veel dingen. Maar het allereerste waar jij van mag houden, dat ben ik. Koester mijn tegenwoordigheid. Ik hou van de gemeente en mijn hart is om die gemeente samen met jullie te bouwen. Samen met Arjan, met de pastors, met de taakgroepleiders, met jullie allemaal. Maar we kunnen zomaar uit het oog verliezen dat het allereerste wat ons gegeven is, het koesteren is. De kunst van het koesteren. En Paulus die geeft ook hele concrete aanwijzingen. Hoe kun je nou groeien in dat koesteren? Gewoon je bewuster worden van zijn tegenwoordigheid. Zoeken. Vinden. Ervoor gaan. Het je eerste hartsverlangen maken. Maar ook bepaalde dingen niet doen. Doof de geest niet uit. Die wolk van die majesteit, doof het niet uit, zegt hij. En wanneer dooft een vuur als het geen voeding krijgt? Als het geen aandacht krijgt? Dan dooft het. Het koesteren van Gods tegenwoordigheid. Het voorkomen dat het besef van zijn tegenwoordigheid dooft of verdooft in ons hart en ook in onze gemeente. Oh, het behoeft aandacht. Hij zegt ook, Paulus, maak de geest niet bedroefd. Ik kan dingen doen als ik een kostbare schat op mijn rug heb, die ik door de Morvan draag. Dan kan ik dingen doen die de schat op mijn rug kunnen bedroeven. Door onvoorzichtig gedrag. Of door allerlei andere dingen. Dat het pijn gaat doen. De geest is gevoelig. Heel fijn gevoelig. En ik wil nog veel meer leren in hoe de geest beweegt. En ik hoop ook dat het jouw gebedsverlangen is. Maar we kunnen hem bedroeven. En een van de dingen liggen heel erg voor de hand. Maar dat is door zonde gewoon een plek te laten behouden in ons leven. In ons handelen, in ons denken. En dat we zeggen van, oh, ik heb een kostbare schat op mijn rug. En mijn eerste verantwoordelijkheid is om dat te koesteren. En dan gaan we ook heel anders kijken naar de dingen in onze levens. Die er eigenlijk niet zouden moeten zijn. En niet omdat de theologie zegt dat dat niet mag. Nee, omdat de relatie met de Heilige Geest zegt dat je dat niet wil. Koesteren. Het dierbaar achten. En dan gaan we ook anders naar elkaar kijken. Bouw Gods huis. Beelddragers. Dragers van Gods tegenwoordigheid. Dat is de ander. Hoe kunnen we op die manier nu samen optrekken? En de vraag waar ik mee af wil sluiten is eigenlijk deze. Wil jij, willen jullie, samen met mij, komend seizoen, de tegenwoordigheid van God koesteren? Wil je dat? Omdat het niet vanzelfsprekend is. Omdat als je omkijkt, je ziet hoeveel God daarvoor over heeft gehad. Vanaf de Hof van Eden, de tabernakel, de tempel, het kruis. Hij ging tot het uiterste. Terug naar de Vader. Het geschenk van de Heilige Geest. Nog steeds is hij bezig om onderweg naar dat nieuwe Jeruzalem zijn glorie te verspreiden over deze aarde. Hij had er alles voor over. Het minste wat we zouden kunnen doen bij zoveel wat hij gegeven heeft, is koesteren. En dan bouwen wij het huis. Dan bouwen wij het koninkrijk. En dan worden we de poort van de hemel. Meer en meer en meer. Yo, ik geloof dat we het al zijn. Maar ik geloof dat er nog veel meer is. De poort van de hemel. De plek waar de hemel en de aarde elkaar raken. En als er iets is waar de wereld naar snakt, is het dat. Het cadeau wat ze najagen en soms onbewust, soms bewust, De plek waar de hemel de aarde raakt. God zegt Bethel. God zegt hier wil ik dat doen. Zullen we beginnen bij het eerste van de eerste dingen. Het koesteren van de tegenwoordigheid van God. Amen. Ik wil je uitnodigen om te gaan staan. Te bidden. Machtige Vader, liefdevolle Vader, we zijn u zo ongelooflijk dankbaar. Dankbaar dat u van voor alle tijden uw hartsverlangen om uw liefde te geven aan uw schepping en aan de mens. Dat u er alles aan heeft gedaan om ons daar te krijgen op die plek waar we u kunnen zien. Waar we mogen zijn in uw tegenwoordigheid. Waar uw tegenwoordigheid in ons kan zijn. Uw aanwezigheid. Dank u Jezus dat u daar alles voor over had. Dat u mens werd. De diepte inging. Tot aan het kruis. Opstond uit de dood en uw geest gaf. En dan bid ik, zoals we hier zijn als gemeente, Heer, dat u ons vervult ook met dat gebed van Paulus, Efeze 1. Een geest van kennis en inzicht in wat geopenbaard is. Als we staan op de drempel van een nieuw seizoen, bouw Gods huis, zoek Gods hart, bouw Gods huis. Dan willen we daar dieper in gaan. Neem ons daarin mee. Leer ons houden van uw aanwezigheid. Leer ons de kunst van het koesteren. Van iets wat helemaal niet vanzelfsprekend is. Van iets waar u zoveel voor over had. Dat wij mogen leven in uw nabijheid. O Heere, leg dat voor in ons hart. Leg dat voor in ons verlangen. Leg dat voor bij al het andere. En Heilige Geest, spreek tot onze harten nu. Over wat deze boodschap voor ieder van ons persoonlijk ook betekent. Wat het betekent om te koesteren. Wat het betekent om ons voortdurend bewust te zijn van uw aanwezigheid. Wat het betekent om ons leven aan te passen aan uw tegenwoordigheid. Heilige Geest, u bent hier en u spreekt niet vanuit uzelf, maar u zegt alleen wat u de Vader en de Zoon heeft horen zeggen. Spreek hier, in dit moment. In dit persoonlijke moment van stil gebed, Heer, willen wij het aan u vragen. Heilige Geest, als wij u willen koesteren, welke aanpassing in mijn leven wilt u dat ik maak? Vraag het maar aan de Heilige Geest. Hij wil spreken. Misschien zit je hier en merk je, ja, er is nog geen moment geweest in mijn leven dat ik mijn hart heb geopend voor God om daar te wonen, om daar te zijn, om daar te verblijven. En zeg je van ja, vanmorgen, vanmiddag, het is voor mij. En ik verlang ernaar dat de Vader en de Zoon door de Geest komen wonen in mijn hart. Om daar de dingen nieuw te maken. Dat ik ook een geestelijk huis mag worden. Een plek waar de hemel de aarde raakt. Een plek van verwondering om te zien wat Jezus daarin gaat doen. Als je zegt, ik zou het zo graag willen, het kan. Het is één gebed dichtbij. En als je hier zit en je zou het vanmiddag willen bidden en willen zeggen, Heer Jezus, kom wonen in mijn hart. Dan wil ik je daartoe uitnodigen, wil ik je daartoe de gelegenheid geven. En mag ik kort je hand opsteken als gebed naar de hemel. Kom, woon in mijn hart. Ik verlang dat u dat gaat doen. God ziet je hand. Als je dat graag wilde, mag je je hand opsteken. Niet voor mij, maar als jouw persoonlijk gebed naar God. God ziet je hand. God ziet je hand. God ziet jullie handen. Heer Jezus, in dit moment, u ziet deze namen, u ziet deze harten, u kent deze levens. Dank u wel dat u altijd trouw bent aan uw woord, dat u altijd reageert wanneer een mens zich uitstrekt. En wees daarom verzekerd in dit moment van de inwoning van Jezus in je hart. Heilige Geest, maak ruimte, maak woning in de harten van deze mensen. Om daar uw leven in uit te gieten en vanaf hier uw weg met hen te gaan. Wees vol met de Geest. En ga zo met ons onderweg als gemeente komend seizoen. Neem ons mee. Wees onze leidsman Jezus. Dank u wel. Amen.